Heren, ik verzoek u plaatsen in te nemen en geef het woord aan wethouder Adriani.
Dank voorzitter. Dank aan de leden van de raad voor de algemene beschouwingen en de complimenten die ik her en der gehoord heb voor de opzet van de begroting, die ik ook graag doorgeef aan de ambtelijke staf die op de publieke tribune ook meeluistert. Er is hard aan gewerkt en fijn dat u dat onderkend heeft. Ook dank voor het feit dat u gehoor heeft gegeven aan de oproep van het college om het op zich rooskleurige meerjarige begrotingssaldo, wat de begroting laat zien, met een behoudende blik te bekijken, ook met het oog op de noodzaak om ook langjarig de investeringen in de stad op orde te houden. En dat blijkt ook uit het feit dat er geen enkel amendement op de begroting is ingediend en dat u wel natuurlijk met heel veel moties nog interessante accenten heeft gezet. Voordat ik op de financiële aspecten inga, zijn een paar vragen gesteld, opmerkingen gemaakt over de richtinggevendheid van deze begroting. Hoe vernieuwend is dit nu? En ik denk, voorzitter, dat het college een goede mix heeft gevonden in waardering voor het beleid wat ook door vorige colleges is opgezet en ingezet. En wat ook in de afgelopen jaren al brede steun in uw raad heeft kunnen rekenen. En vervolgens ook het zetten van nieuwe accenten als het gaat om klimaat en duurzaamheid. Als het gaat om wonen en beschermd wonen. Als het gaat om ook samen met de stad meer aan de voorkant beleid ontwikkelen. En dat verklaart misschien ook waarom er in deze fase even wat minder beleidsnotities naar uw raad toe komen. Want samen maken we het verschil. Geeft ook voornamelijk uiting aan dat we samen met u via de strategische agenda, samen met inwoners, ondernemers, organisaties in de stad, veel meer aan de voorkant ook met elkaar aan de slag willen zijn om te kijken hoe doen we nou de goede dingen voor de stad. Ik zou dat beslist geen uitvoerend college willen noemen, meneer Monroy. Maar het is wel een nieuwe manier van werken met elkaar waar we steeds meer richting aan geven. Er zijn weinig financiële vragen gesteld. Dat vind ik op zich plezierig. In de commissie is natuurlijk wel wat gewisseld over hoe inzichtelijk is de begroting nu. Hoeveel sturing kunnen we nou geven met de huidige PNC-documenten die we hebben. De VVD vraagt ook nog een keer naar, kunnen we niet wat meer zicht en grip krijgen op trends en ontwikkelingen? Is het in de gaten houden van een trend? Welke kant beweegt iets op? Niet belangrijker dan een indicator die misschien wel de suggestie geeft dat we financiën en beleid in één getal kunnen grijpen, maar dat lang niet altijd doen. Ik ga daar graag, eerder afgesproken op 6 december, verder met u over in gesprek. Dan is er wel stilgestaan bij de heffingen. Door D66 zijn daar vragen over gesteld, over de afvalstoffenheffing en ook de heer Van Dam heeft daar een motie over ingediend. Over de inhoudelijke kant van de ontwikkeling van de afvalstoffenheffing zal collega Schouten zo het een en ander zeggen, maar ik wil u graag vanuit financieel perspectief daar wat iets over meegeven. U heeft kunnen lezen en u weet dat ook. We hebben in het verleden hebben we op de afvalstoffenheffing en de rioolheffing geld overgehouden. We hadden hoge tarieven. Op een gegeven moment, ergens in de periode 2007-2008, zijn die fors verlaagd. En toen was er ook een forse egalisatiereserve. Toen is ook de politieke keuze gemaakt om een aantal jaren niet kostendekkend te werken. Om die egalisatiereserve zo terug te laten vloeien naar inwoners. Want dat, meneer Van Dam, is de manier waarop we dat doen. Als er te veel binnengehaald wordt, wordt dat versleuteld in de tarieven van de jaren daarna, zodat die weer lager kunnen zijn. En die egalisatiereserves zijn op, dus we moeten wel naar kostendekkendheid toe. En als ik dan nog heel even terugpak naar de belofte, zeg ik even tussen aanhalingstekens, uit het grondstoffeninzamelplan, dat de afvalstoffenheffing met €40 naar beneden zou gaan. Ja, dat was wel bij gelijkblijvende overige omstandigheden.
Heer Van Dam, interruptie.
Dank u wel, voorzitter. Dat is wat de wethouder net duidt met betreffende geen verhoging of terugvorderingen van belastingen over aankomende jaren. Dat wordt in antwoord van een van uw ambtenaren op vragen van de PvdA juist tegengesproken. Dus hoe kunt u dat dan verder verklaren? Want u zegt wat anders dan uw ambtenaar.
Het woord is aan de wethouder.
Dat geloof ik niet, hoewel ik het antwoord even niet paraat heeft waar u naar refereert. Maar als we geld overhouden op de afvalstoffeninzameling of op het rioleringsonderhoud, dan vloeit dat in de egalisatiereserve. En dan kunnen we vervolgens het jaar erop de politieke keuze maken om weer iets onder kostendekkend niveau te werken. Maar die egalisatiereserve mag niet negatief zijn en hij is nu zo goed als nul. Dus we moeten nu wel kostendekkend werken. Ik was bezig met die 40 euro bij gelijkblijvende omstandigheden. Collega Schouten zal er zo wat verder op ingaan. Maar wat we in ieder geval zien is dat de belasting op restafvalverbranding gewoon ondertussen wel doorstijgt en harder stijgt dan dat we op dit moment met scheiding tegen kunnen gaan. Dan de motie die de groep Verdam daarover inbrengt. Ja, die moet ik echt ontraden. Eerste bolletje bij verzoekt het college is feitelijk een amendement. Dus dan zou er toch een amendement ingediend zijn, want u grijpt in op het begrotingssaldo. En dat doet u voor een fors bedrag, hè? Want als we bolletje 1 doorvoeren, dan halen we, het is net geen miljoen euro minder binnen aan heffingen voor afvalstoffen en riolering dan wat nu in de begroting wordt voorgesteld. En het blijft natuurlijk altijd een politieke keuze, maar als u zou besluiten, wij willen niet meer kostendekkend werken, dan moet u dus ergens in de begroting een miljoen euro structurele ruimte vinden om dat op te vangen. Het tweede bolletje, daarin vraagt u of de waardevermeerdering in de WOZ vanwege milieuvriendelijke aanpassingen niet in de OZB willen meenemen. Dat is een hele ingewikkelde. Want wat is nou milieuvriendelijke toepassingen? Zijn dat alleen zonnepanelen of is dat ook spouwmuurisolatie en vloerisolatie? En hoe beoordeel je dat dan? En wat levert het dan vervolgens op, hè? Stel je legt voor 5.000 euro zonnepanelen op je dak. Bij het huidige tarief lever je dat 5 euro minder OZB op. En dan moeten via andere huizen die geen zonnepanelen hebben een euro meer OZB betalen om de boel wel weer in evenwicht te houden. Ik vrees dat de uitvoeringskosten vele malen groter zullen zijn dan wat je hier mee inzet. Dan de besparingen die er voor woningeigenaren die dat inzetten oplevert. Als ik uw oproep mag vertalen in de zin van, kunt u nog eens nadenken over hoe je kunt stimuleren dat woningeigenaren op een aantrekkelijke manier milieuvriendelijke maatregelen nemen, dan denk ik dat collega Schouten daar zeer voor te porren is.
Interruptie van de heer Van Dam.
Dank u, voorzitter. Is de wethouder het dan met mij eens dat de landelijke politiek hier ook in gaat inspelen? Dat er voorstellen komen om de WOZ, OZB niet door te belasten met betreffende klimaatneutrale maatregelen? En wil het college daar dan ook rekening mee gaan houden?
Het woord is aan de wethouder.
Ja, voorzitter, ik heb de staatssecretaris daar wat overigens weinig grijpbare teksten over horen uiten in de Kamer. Maar je moet zich beseffen dat de WOZ-waarde is alleen maar een verdeelsleutel. Hè? Wat we hier met elkaar afspreken is hoe hoog is het totaal wat we aan de OZB willen binnenhalen. En de WOZ-waarde is de verdeelsleutel die we hanteren waarop die rekening op de verschillende deurmatten landt. Als er een ontwikkeling zou zijn die zegt, misschien moeten we niet alleen de WOZ-waarde, maar ook de EPC-norm of de energieindex moeten we daarin meenemen. Die ontwikkelingen zullen we uiteraard volgen. Hebben we nu niet als voornemen in de begroting zitten. Dan, voorzitter, kom ik aan wonen en bouwen. Belangrijke vraag die gesteld is, hoe verhoudt dat Nieuwegein zich nou doet tot wat er in de regio gebeurt? Voelen andere regiogemeentes wel dezelfde noodzaken om te bouwen als de gemeente Nieuwegein? Ik kan daar volmondig ja op zeggen. In U10, U16 verband hebben we in beeld laten brengen wat de woningbehoefte de komende jaren is. Tot 2040 ruim 100.000 woningen die erbij moeten. We hebben met elkaar gezegd dat dat bij voorkeur binnenstedelijk zou moeten, omdat we ook de groene buitengebieden willen in stand houden. En dat er een stevige mobiliteitssprong nodig is om dat vorm te geven. voor die mobiliteitssprong is het van belang dat we als regio, ook richting het Rijk, voor investeringen daarin gezamenlijk optrekken. En daar voeren we heel indringend het gesprek over. Ieder vanuit zijn eigen belang. De stad Utrecht, die wil sowieso graag meer inwoners. Maar ook Lopikerkapel Kapel en Langbroek maken zich zorgen over de vitaliteit van hun kernen. En hebben behoefte om bij te bouwen, ook om vitale dorpen over te houden. Dus ik merk bij iedere gemeente dat die druk gevoeld wordt. Ondertussen zie je bij een aantal gemeenten dat de rode contourendiscussie wel knelt. IJsselstein, Rondevenen, Wijk bij Duurstede, om er een paar te noemen. En met elkaar voeren we daar ook het gesprek over met de provincie, om te kijken of we daar ook oplossingen voor kunnen vinden. En dan is het van belang dat we de goede woningen bouwen. En er is veel pleidooi gedaan voor middenhuur. Die steunt het college ook. En er ligt ook een motie voor, motie 54... om daar streef- en realisatiecijfers voor op te nemen vanaf de begroting 2020... Ik denk dat dat mooi aansluit bij het voornemen van het college om in maart met u een actualisatie van het woonbeleid te bespreken. Daarin zullen we ook de dan meest recente beelden over beschermd wonen en maatschappelijke opvang meenemen. Waarin we ook met u willen bespreken hoe gaan we nou grip krijgen op die middenhuur, want dat is wettelijk nog niet zo eenvoudig. Welke doelgroepen zien we de komende jaren op ons afkomen? Zodat we ook weer een actueel document hebben op basis waarvan we met de corporaties nieuwe prestatieafspraken kunnen maken. Aantal keers genoemd niet bouwen in het groen. Volgens mij is dat staand beleid. Hebben we dat in 2017 met het woningbouwprogramma met elkaar afgesproken. Het college is niet van plan daar nieuwe voorstellen voor te doen. We gaan wel met u in gesprek over of dat programma van die 3500 woningen, wat nog niet helemaal gerealiseerd is, meneer De Mol, of dat nog geïntensiveerd moet worden, ook in het licht van de beweging die ik u net regionaal noemde. Maar dat zal zich echt beperken tot de locaties die we al met elkaar in beeld hebben, waarbij het hooguit over het beter benutten van de locaties zal gaan en niet over het toevoegen van nieuwe locaties en al zeker geen groene. Het trambusstation in de binnenstad. Ik wacht even, voorzitter.
Interruptie van de heer De Mol.
Ja, voorzitter. Ja, even, u zegt die 3300 woningen zijn niet gerealiseerd. Nee, misschien niet, laten we zeggen, visueel. Maar vanuit het woningbouwprogramma, dat weet u zelf ook, daar zijn wel al 1800 woningen gerealiseerd. Dan blijft er nog een staffel over. Nou, we hebben vorige week het koersdocument City in de Raad aangenomen. Daar zit al, in tegenstelling tot wat in het woningbouwprogramma vastgesteld, dat die 700 woningen die zijn opgewaardeerd naar 1600 woningen. Daar heeft u al de steun van de provincie, ook vanwege de structuurvisie van de provincie Utrecht, die vastgesteld is, verdichting van binnensteden. Dan heeft u een stukje doorslag en dan nog 8 of 7 of 67 bouwlocaties toekomstig. Dus laten we zeggen, die zijn allemaal al door de Raad voor u vastgelegd. Dus dat geeft u toch een aardige speelruimte. En vanuit die optiek bent u het dan met me eens dat ze eigenlijk al gerealiseerd zijn. U moet alleen aan de invulling nog wat doen.
Mevrouw Adriani.
In grote lijnen naderen we elkaar wel, voorzitter. Het getal wat u vorig jaar heeft vastgesteld als ambitie is 3500 woningen die in totaal op maximaal 67 locaties kan landen. Binnen die locaties hebben we nu voor ongeveer 3000 woningen inderdaad concrete initiatieven op het netvlies die daarin gerealiseerd kunnen worden. Dus we naderen de ambitie al snel. Dat klopt. Zonnepanelen op het busstation, daar is een amendement over ingediend. Dat weet u waarschijnlijk door Provinciale Staten en ook aangenomen. Ik kan u melden dat we samen met de Hogeschool Utrecht de afgelopen week een project gestart zijn om te kijken hoe we dat busstation energie leverend en klimaatadaptief kunnen maken. Dus daar past deze vraag uitstekend in. Ik snapte niet waar de vraag over die 500.000 euro vandaan kwam van mevrouw Verbeek. Dus misschien dat dat in de tweede termijn nog verduidelijkt kan worden. Dan vraagt de VSP nog naar wanneer de ontwikkelstrategie rondom de omgevingswet komt. Mij staat bij, voorzitter, dat u vorige week nog de tussenstap voor de omgevingsvisie hebt vastgesteld. En morgen ontvangt u het raadsvoorstel met de tussenstap voor het omgevingsplan. En daartussendoor hebben we met elkaar op zeer regelmatige basis omgevingslabs, proeftuinen, om die ontwikkelstrategie met elkaar samen vorm te geven. Het zijn weliswaar geen commissievergaderingen, meneer Monroy, maar het is wel het college wat samen met u het verschil aan het maken is op die omgevingsvisie. Dus volgens mij is dat proces bij u bekend. En ons voornemen is om eind 2019 de omgevingsvisie ter vaststelling aan u voor te leggen. Dan heb ik nog over als laatste, die was ik bij het kopje financiën vergeten. M67. Ik begrijp uit de bijdrage van mevrouw Verbeek dat die bedoeld is als steun in de rug voor de toezegging die ik gedaan had. Zo wil ik hem op zich best interpreteren. Feitelijk vertraagt uw motie is, want u noemt hem nu bij de begroting 19 en ik had u toegezegd om in de jaarrekening 2018, dus voordat deze begroting van kracht wordt, die opschoning al te doen. Dank u wel.
Dank u wel, wethouder Adriani. Ik zie een interruptie van de heer De Mol.
Er is één vraag niet beantwoord. De VSP heeft gevraagd of het college de financiële zorgen deelt omtrent het nieuw te realiseren toekomstige OV-knooppunt en op welke wijze de raad hierbij betrokken wordt. En dat betreft dan de kredietvotering en tussentijdse verantwoording over.
Ik denk dat uw vraag duidelijk is, meneer De Mol. Wethouder, en dan nog een interruptie van de heer Stekelenburg.
Voorzitter, ik kan niet inschatten of het college de zorgen van de VSP deelt, want ik weet niet precies hoe diep en groot die zorgen zijn. Het college is redelijk optimistisch over dat we in de nieuwe grondexploitatie een voldoende risicoreservering hebben gemaakt voor datgene waar de gemeente ook risico's voor loopt. En dat is rondom het tramstation vooral het vastgoed gerelateerde risico. U weet ook dat alle tramgerelateerde risico's bij de provincie liggen. En daar maak ik me plaatsvervangers misschien wel eens wat zorgen over, maar in mijn rol als wethouder niet direct.
Wel gesteld. Dus met alle respect.
Daar kan u ook in de tweede termijn op terugkomen.
Oh, dat is ook prima, voorzitter. Dank u.
Het woord is aan wethouder. Of, excuus, de heer Stekelenburg.
Ik weet niet of het een zuiver financiële vraag is, maar ik had gevraagd wat als alle moties worden aangenomen. Die van Groep Verdam heeft volgens mij voldoende geduid, maar wat betreft de rest, er zit nog een aantal verstrekkende bij, denk ik.
Ja, dat klopt, voorzitter. Die vraag had de heer Stekelenburg gesteld. Ik stel voor dat we in de eerste termijn ons beperken tot de individuele duiding vanuit de vakportefeuilles. En dat we voor de tweede termijn kijken of we een totaalbeeld kunnen geven van welke consequentie dat zou hebben.
Dank u wel. Het woord is aan wethouder Eggingoor.